Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Welkom bij VSR, voorheen Schateloos Randstedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij, hij is mijn kapper geweest, zit Perre van der Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Er is iets nieuws in mijn leven, familie-YouTubers. En in die wereld waarin het vastleggen van het leven een verdienmodel is, daar worden grenzen verlegd. Vandaag hebben we het daarom over ethiek, want is het eigenlijk wel oké om je kind te monetizen in een YouTube-media-imperium? Maar eerst de actualiteit.
Maak jij wel eens een selfie, Perre?
Ik ben niet een hele fanatieke selfie.
Geen selfie-mens, hè?
Nee.
Ik was een selfie-mens.
Jij was een real-life emoticon-mens.
Ja, ik ben dol op selfies maken. Niet op selfies delen, maar wel op selfies versturen via WhatsApp... In plaats van een heel bericht typen. Ja. Ik heb best wel een expressief gezicht. Vaak kan ik gewoon...
Jij kan die emotie gewoon
in plaats van honderden woorden weer te delen... kan ik het vaak gewoon in één selfie. Ja. Maar ik doe dat dus niet meer de afgelopen weken. Want ik heb een nieuwe telefoon. De iPhone 15. Die heeft een hele goede camera. Daarom heb ik hem ook gekocht, eerlijk gezegd.
Ja.
Maar die camera is dus zo goed. Of zo slecht. Ik weet niet, maar... Ik zie er gewoon vreselijk uit.
Hij is niet flatteus genoeg.
Ik heb 3 keer zoveel rimpels op mijn selfies tegenwoordig. En ik dacht natuurlijk eerst dat het aan mij lag. Daar hebben we ook hele afleveringen aangeweid over foto's. Maar dat blijkt dus een breed gedeeld probleem. Want ik las een artikel op The Atlantic... waarin dus werd beschreven dat mensen dus... Heel veel mensen hebben dit. Het is over de iPhone wordt ook op Reddit en zo wordt heel veel geklaagd over die camera.
Specifiek over de iPhone 15.
Over de iPhone 15. Want hiervoor, de paar iPhones hiervoor, was de camera juist heel flatteus. In retrospect heb ik dat zelf ook al ervaren. En dan vonden mensen zichzelf dus weer te knap.
Ja, ja.
Dus dan werd er gezegd, er komt een onhaalbaar schoonheidsideaal door die goede camera. Toen heeft kennelijk Apple dat aangepast.
Oké, nou dan veranderen we.
Dan maken we er toch een spiegel van. Ja, be careful what you wish for. En nu is iedereen dus over de zeik, omdat ze zich niet knap genoeg vinden op de selfie. Ik was in zekere zin wel blij dat het niet alleen mijn probleem was.
Ja, ja, je voelde je gewoon deelgenoot. Je voelde je verbonden met de andere
mensen met teleurstellende selfies.
Ik heb nog niet de iPhone 15, maar ik kom erop terug. Als ik die,
jij maakt ook nooit echt selfies. Dus voor jou is het zeg maar...
Ja, klopt.
Nou, het is nooit laat.
Misschien moet ik zal een keer een selfie proberen te maken.
Nou, vind ik wel leuk. Ja. Eentje met je eigen telefoon en eentje met mijne.
Goed.
Dat is een leuk idee. Case.
Goed idee.
Verder was ik heel gefascineerd door een artikel wat ik in NRC las dit weekend. En ik wilde dat heel graag over vertellen aan jou. Omdat ik denk dat jij het ook heel fascinerend vindt.
Ja.
Het gaat over de opkomst en de ondergang van Lightyear. Oftewel het Nederlandse... Tesla. Ik vond het ergens misschien ook een beetje de Nederlandse Theranos.
Ja. Ik las die klassificatie. Ik dacht, oké, scherp.
Nou ja, dat stuk laat zien. Wat was dat Lightyear? Dat was dus een groene auto. Een auto die op zonnepanelen zou rijden. En die was eigenlijk voortgekomen uit een groepje studenten van de TU Delft.
Ja.
Die hadden zo'n auto-rally gewonnen. Ja. En van daaruit was dan natuurlijk het idee ontstaan van... nou, dit moeten we naar de consument brengen. En we worden een Nederlands Tesla met de eerste particuliere auto op zonnepanelen.
Ja.
Nou, daar stapte dus gewoon iedereen met geld. Dacht, wat een goed idee, ik ga meedoen. Maar echt van de familie Ventener van Vlissingen tot Joop Caldeborg, Dela... heel veel andere particulieren. En in totaal haalden ze echt binnen no time... hadden die jongens dus 200 miljoen opgehaald. Ja. Nou, dus het leek echt wel te gaan lukken met die Nederlandse Tesla. Maar wat zo bizar is, is dat het gewoon... Er wordt nergens nagedacht over... Oké, maar hoe gaan we dat dan vormgeven? Behalve dat het gewoon een vet idee is.
Mm-hmm.
Dus hoe geef je zo'n bedrijf vorm? Moet er niet worden nagedacht over management? Op een gegeven moment hebben ze, dat wordt echt beschreven... een totaal bizarre situatie eind vorig jaar... dat er dan een nieuw model auto wordt gepresenteerd in november... En het bedrijf heeft dan 650 werknemers, maar ze hebben nog geld tot aan december.
Ja.
En dan gaan ze dus uit van allerlei grote investeringen vanuit banken, maar die komen niet, omdat dat bedrijf gewoon totaal niet liquide is. Dus aan alles is duidelijk van, het is hier één grote puinhoop. Want het is natuurlijk hartstikke leuk van die studenten die een auto willen bouwen, maar die kunnen niet in één keer leiding geven aan zo'n bedrijf. Dat deed me natuurlijk ook best wel denken aan Van Moof.
Mm-hmm.
Op een bepaalde manier. Mm-hmm. Dus dat werd ook beschreven. Dat het gaat heel erg over vernieuwen, duurzaamheid. We gaan de automarkt disrupten. En ze hadden dan ook van die dingen op de muur staan als impact has started en zo. Weet je, dat soort dingen. Nou, daar liep dus iedereen enorm warm voor. Maar wat ik ook denk van dat die investeerders dan geen vragen stellen. Dus die mochten dan allemaal langskomen om een ritje te maken in de auto. En dat was dan kennelijk genoeg om 20 miljoen aan zo'n groepje, basically net af studenten te geven.
Ja.
Dat dan niemand zegt, goh, maar hoe ga je het eigenlijk doen als je honderden werknemers hebt? Heb je eigenlijk een HR-afdeling? Op een gegeven moment wordt dan ook de vriendin van een van de jongens wordt dan aangenomen. Van, hoezo? Weet je wel, het is zo eigenlijk amateuristisch.
Ja, maar ik denk dat je het ook een beetje in perspectief moet plaatsen. Want de hoeveelheid financiële middelen die er voor het opzetten van een automerk, voor de supply chain van een automerk nodig is, daarbij is 200 miljoen echt nog een schijntje.
Niet veel.
Nee.
Ja.
Nee, en dit was natuurlijk de eerste auto die volledig op zonne-energie kon rijden. Maar een heel klein stukje.
Ja, maar dan nog, als jij een bedrijf begint wat als doel heeft om heel veel auto's te maken, waar heel veel mensen aan mee moeten werken, waar je op een gegeven moment 650 mensen in dienst hebt, dan moet je toch je HR en zo een beetje op orde hebben. En gewoon een soort managementteam hebben. En niet het idee dat omdat jij als groepje studenten dat een keer een autorally gewonnen heeft, dat je dat dan helemaal kan fixen.
Ja, nee, dat...
En dat vind ik, zeg maar, dat die studenten dat denken, vind ik nog tot daaraan toe. Of ja, studenten zijn ook gewoon inmiddels...
Inmiddels, ja, precies.
Zo, maar dat mensen daar dan zo blindelings in investeren.
Ja.
Dat vind ik zo.
Ja, maar dat ze, kijk, de familie Ventenen van Vlissingen is... In die zin is het, dat is zo'n klein deel van hun vermogen wat ze daarin
stoppen. Tuurlijk, ze kunnen het missen. Maar uiteindelijk maken ze dus wel situaties mogelijk waarin bijvoorbeeld mensen van de een op de andere dag weer hun baan kwijt zijn.
Ze zitten nog in het proces van een doorstart, hè?
Heel veel mensen ontslagen.
Ja, nee, zeker. Ja. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk... Ze staan volgens mij nog... Ja, ik weet niet of ze nog steeds onder curatele staan, maar ze waren... failliet aan het gaan. Mm-hmm. Toen kwam er een doorstart. En daarna is het best wel stil gebleven. Het laatste bericht wat ik erover
gelezen heb. Ik zou ook even stil zijn, denk ik.
Ja, nee, precies. Nee, maar bij Van Moof, ik bedoel, uiteindelijk zijn zij nu ook aan doorstarten. Daar hoor je nu ook niks van. En dat zijn ze dan opnieuw aan het vormgeven of zo.
Nou, ik vond het gewoon interessant dat ik dacht, misschien zijn we een beetje aan het einde van een tijdperk waarin mensen ook maar blindelings zo hier instappen.
Ja, dat investeerdersklimaat is sowieso is veranderd terwijl zij bezig waren. Dus dat speelt hier ook mee.
En daar gaat zo'n club dan uiteindelijk een beetje aan failliet. Aan het eigen succes eigenlijk.
Ja.
Want als niet iedereen in één keer zo makkelijk daar geld in zou geven, dan loop je natuurlijk veel
meer. Als zij datzelfde issue 5 jaar geleden hadden gehad, dan was er gewoon bijgestort door de investeerders.
Ook. Nee, dat is ook waar.
Dus dan hadden ze gewoon nog...
Dan weet je ook niet hoe het was gelopen.
Maar ik heb wel een keer een heel interessant panel discussie gezien van Booking.com.
Mm-hmm.
Daar hadden ze 3 CEO's naast elkaar gezet. Dus de oprichter, de scale-up CEO en de corporate CEO. En dan was het thema van dat panel was ook van weten wanneer je gewoon op moet stappen.
Weg moet gaan.
Ja, dus het ging heel erg over wat was het moment dat jij je ego aan de kant kon zetten.
Ja, en dat is natuurlijk het moeilijke.
Precies.
Ja.
Heel veel van dit soort founders van hyperdisruptieve innovaties, die ontwikkelen toch een beetje een messiascomplex.
Ja, want dat jij een auto kan ontwerpen die zo'n rally wint, wil nog niet zeggen dat jij leiding kan geven aan 650 mensen.
Nee.
Nou ja, een interessant stuk in elk geval.
Zeker.
Een aanrader.
Ik wil even doorgaan waar ik vorige week gestopt was qua technologische kunst.
Ja, en AI.
Precies. Ik probeer jou een beetje warm te maken voor die aan de vorige actualiteit te horen. Ben je nog niet helemaal warm
gehad voor
de
techwereld? Eindelijk van gaat het erom door.
Ja. Maar jij doet de aanname dat niemand dit interessant vindt.
Nee, ik denk dat ik er helemaal naast zit. Je hebt gelijk.
Wat vind jij van Surf Jansen?
Vreselijk. Ben ik tegen.
Daar heb ik een heel leuk kunstproject voor jou.
Oké, vertel.
Van de Belgische kunstenaar Dries de Porter. Zijn werk gaat heel erg over privacy, AI en surveillance. En hij heeft een geautomatiseerd social account gemaakt. Wat eigenlijk de livestream van de Tweede Kamer van België pakt.
Ja.
En kan met facial recognition of kan herkennen welke politicus waar zit. En ziet wanneer ze op hun telefoon zitten.
Ja.
En op dat moment maakt dat account, genereert automatisch een post. @politicus. Niet te veel afgeleid raken en met je telefoon zitten. En dat gaat gewoon de hele tijd zo door. En dat is natuurlijk een soort ja, werk wat over een soort bredere maatschappelijke discussie.
Ja, wat wil hij hiermee? Wil hij mensen laten zien van kijk hoe die politici op hun telefoon zitten? Of?
Nee, je hebt heel veel bedrijven waar je of verplicht work from home policies hebt, of ja, het is na COVID gewoon voor een deel van de tijd werk je vanuit huis. En een aantal van dat soort bedrijven, of best veel van dat soort bedrijven, gebruiken gewoon surveillance-achtige software om de productiviteit van.
Doe jij dat?
Nee.
Simone?
Zo heftig, nee. Ik zou het echt nooit doen. Nee, maar dan zit er dus eigenlijk een soort spyware op je laptop die bijvoorbeeld toetsenbord aanslagen registreert of muisbewegingen.
Maar hele grote bedrijven doen dat, toch? Ja. Ik heb bij New York Times ook wel eens een podcast over geluisterd.
Ja.
Amazon en zo doen dat volgens mij.
Ja, het wordt gewoon een beetje verkocht onder het mom van ja, het is toch ook logisch als iedereen thuis werkt dat je een beetje die productiviteit moet monitoren. Ja. Wat natuurlijk zo is, maar dat zijn natuurlijk.
Alsof als je op je kantoor zit, kan je toch ook de hele dag zitten patience of zo?
Precies, ja. Precies. En ik zag
ook mensen doen op
wat patience, ja.
Ja, ik weet niet of dat nog.
Ja, je had ooit ik moet dan altijd denken aan die. Je had ooit zo'n hele goede kuppensoep reclame. Waarbij die Ruben van der Meer zo'n overprikkelde baas speelt. Ja, ja. Die helemaal lijp wordt. En dan was er in één scène, dat weet ik nog heel goed. Was gewoon zo'n goed detail dat hij dus. De aandacht was niet op die werknemer, maar hij zat er wel. En hij zat dus te patience. Ja. En dat vond ik gewoon zo'n.
Sowieso wel echt de piek van Ruben van der Meer.
Ja, maar terug naar dit onderwerp. Het gaat natuurlijk over. Het is een soort zorgelijke ontwikkeling dat men gewoon wordt getracked tijdens het werk. En dit is best wel een goede, ludieke manier om dat bij politie onder de aandacht.
Nou, en terwijl ik bedoel, zij zijn uiteindelijk degene die regelgeving maken over dit soort thema's.
Exact, en door ze gewoon te pakken erop. En ook op een soort kwetsbaar dingetje toch.
Zeker.
Van je werkt in de politiek, maar je zit de hele dag op je telefoon. Ja, ik vind het gewoon weer een heel mooi voorbeeld van hoe je technologie voor iets interessants kunt inzetten.
Per, ik vind het heel leuk.
Ja, toch?
Ja.
Vorige week vond je ook al leuk. Ik merk dat er een kentering
gaat. Ik ben aan het ontdooien.
Nou, voordat we het over kindermonetization gaan hebben, gaan we het eerst nog eventjes hebben over onze eigen monetization.
Ik kan
we gaan
niet
naar
wachten.
De eerste sponsor. R-Up. Ja, want wij hebben een nieuwe sponsor. Of eigenlijk een terugkerende sponsor.
Het is een tevreden
sponsor.
Een tevreden klant die bij ons is teruggekeerd.
De waterflessen van R-Up. R-Up is de waterfles die water via geur smaak geeft. Dus je kunt cola drinken zonder Coca-Cola te drinken. En met de R-Up upgrade je je water dus met smaak door geur. Geen suiker. Geen toevoegingen, geen rommel, gewoon water met een smaakje.
Ja, en die geur die komt uit pots die je op de fles kan klikken. En die zijn er in een oneindig scala aan verschillende geuren. Je hebt inderdaad cola, maar je hebt ook allerlei fruitsmaken. Het is echt een enorm aanbod. Ik zou zeggen, neem zelf een kijkje. Je kan de verschillende geurpots op de fles klikken om je water smaak te geven. Je hebt bijvoorbeeld ook de smaak iced koffie. Die kan je dan op je fles klikken. Dan doe je het aan. Dan neem je een slok. Wow, smaak naar koffie. En misschien heb je op een gegeven moment weer meer zin in gewoon normaal water. Dan kan je die pot ook weer uitzetten en dan smaakt het gewoon naar water. En mocht je dat nou ook willen proberen, die koffiesmaak of een andere smaak, er is ook kersen, watermeloen, bosvruchten, ik noem er maar een paar. Het aanbod is oneindig. Ga dan naar r-up.com.
Linkje in de beschrijving. Oké. Mijn kinderen zijn in de leeftijd aanbeland dat mijn YouTube-account een gedeeld ding is.
Ja.
Ja,
dat is al een aflevering op zich.
Ja, dat is een dingetje.
Dat is al heel groot nieuws. Ja.
En een tijdje geleden, dat was de Ruben van der Meer link die ik net probeerde te leggen. Kwam er een programma op tv.
Mm-hmm.
Vlogmania heet het. Dat is een programma van Zep. Dat kan ik echt aan iedereen aanraden.
Ja.
Ik heb het ook één keer gekeken zonder mijn kinderen.
Gewoon wat je zelf wilde weten
omdat
het verder ging.
Ja, ik was zeg maar, heel soms heb ik gewoon de tv aan. En toen kwam ik daar langs en toen was het op. En toen dacht ik van nou, waarom ook niet?
Prima,
waarom ook niet? Ik kijk het gewoon. Dat programma is ontzettend leuk. Het persifleert YouTubers.
Ja, ik ken het. Ja.
Ah, heb je het wel eens gezien?
Ja, ik heb het wel eens gezien. Ja, natuurlijk. Ja,
oh,
ja.
Je hebt geen kinderen, je hebt het wel eens gezien.
Ja, maar dit is mijn niche. Dat is een cultureel moment.
Oh ja. Nee, ik snap het inderdaad. Vanuit research overweging snap ik het. Ze hebben een aantal verschillende type YouTubers. Die zij dan persifleren. Er is een peutervlogger. Er is een tienermeisje.
Mm-hmm.
En er is de vlogfamilie Kik.
Ja.
Vader gespeeld door Ruben van der Meer. Moeder door Ilse Waringa.
Ja.
Allebei echt hele goede rollen.
Ja.
En die vlogfamilie Kik is gewoon je prototype YouTube-familie.
Ja.
En die kinderen van de kikkertjes, zoals ze zichzelf noemen. Die vinden het echt super kut om in die vlog te zitten. Ja. En die laten dat ook de hele tijd blijken. En zij pareren dat dan door te zeggen dat ze het allemaal voor hen doen. Jullie worden er ook beter van. En wordt dat dan goed gepraat. En ik had mezelf dus eigenlijk rijk gerekend.
Ja.
Want ik ben dat dus met mijn kinderen lekker gaan kijken. En ik dacht van, wat heerlijk. Mijn kinderen lachen om de ironisch gepersifleerde YouTuber.
Jouw kinderen zijn nu al meta.
Precies, ze slaan het over.
Vijfde al meta.
Ze zijn immuun voor YouTubers. Little did I know.
Zo lekker dat jij dat denkt.
Ja, nee, ja, ik dacht echt van, ik heb de buit gewoon al binnen. Maar dat is dus niet gelukt, helaas. Ja. Inmiddels zijn ze volle bak in YouTube. In allerlei verschillende segmenten YouTubers. Maar mijn middelste zoontje... Die heeft een soort van current obsession. De zoete zusjes.
Ja, ik ken ze.
Ja, jij kent ze inderdaad, zo bleek.
Mm-hmm.
De zoete zusjes, voor degene die ze niet kennen, zijn twee zusjes.
Ja, naam zegt.
Ja, maar zij heten ook daadwerkelijk de zoete.
Ja.
En die twee zusjes, die maken eigenlijk content samen met hun moeder.
Mm-hmm.
Of misschien moet je zeggen, de moeder maakt content
met
samen
zusjes.
Met de zusjes. Ja. Qua inhoud is het nog allemaal best wel onschuldig. Het is niet... Er zit bijvoorbeeld nu in de carousel van YouTube... zit ook een andere vlogger die echt ziek commercieel is. Die alleen maar over consumptie vlogt eigenlijk. Die vind ik dan minder onschuldig. Maar dit is nog best wel kleine kinderen. De verhaallijnen zijn oké-ish.
Mm-hmm.
Maar het is wel een imperium en het een... promoot het ander.
Maar zij zijn toch ook wel echt. Zij hebben toch ook allerlei producten en zo.
Ja.
Van die boeken en weet ik veel. Het is toch wel echt. Want...
Nee, er zit een extreem commerciële rand aan. Maar die boeken zijn wel. Ik bedoel meer misschien te zeggen van. Als je dat boek dan voorleest. Het is niet dat het in dat voorleesboek ook over een soort consumeren gaat. Het zijn redelijk onschuldige kinderverhalen. Okay. Maar goed, er wordt wel degelijk een soort universum gecreëerd. En ik denk het beste voorbeeld daarvan is dat er op een gegeven moment heb je zo'n aflevering waarin het iets van Sinterklaas of zo is.
Mm-hmm.
En dan krijgen de zoete zusjes dus allemaal cadeaus. En die cadeaus zijn dan hun eigen producten.
Ja.
Weet je, en daar gaat het wel...
alle kinderen dan natuurlijk hebben ook.
Precies, dus daar gaat het wel die grens over. Maar bijvoorbeeld laatst was er ook de Yes Day Challenge. Mm-hmm. Dus dan moesten ze de hele dag ja zeggen, die ouders.
Van de zoete zusjes weer. En vandaag gaan we iets verschrikkelijks doen.
Namelijk. Ja, en dat wil mijn zoontje dan direct ook.
Ja, en heb je dat toen gedaan?
Nee, ik heb het nog niet gedaan. Ik ben me nog een beetje mentaal aan het voorbereiden op die dag.
Ga je dat doen?
Ja, nou ja.
Ik wil eigenlijk dat jij dat gaat doen, dat je het ook gaat vloggen voor Visser.
Misschien onder in die...
Als het, maar dit is dus hoe het gaat. Het begint meta. Dan denk je, het is gewoon chill. Het is heel makkelijk. Ja. En allemaal sponsordeals. Ja.
Krijg ik een appje van een uitgever?
Ja, precies.
Oké.
Ik wil wel jouw dankwoord.
Deze aflevering neemt een hele andere wending nu.
Ja.
Ik zal je mijn dankwoord opnemen.
Dankjewel. Ja, ik kende die zoete zusjes natuurlijk al.
Ja.
Sterker nog, ik heb wel eens contact met ze gehad. Dat was namelijk
eenzijdig
leuk.
Contact.
Ja, jij zei... nee, we kregen een mail terug.
Oh, jawel,
jij zei van we gaan hier een aflevering over maken. Nou, ik zei, leuk, want ik heb in 2019 een documentaire gemaakt over dit soort types, waar we straks meer over gaan hebben. En toen zei hij, lijkt me echt leuk om de moeder van de zoete zusjes dan in te bellen.
Ja.
Dus ik zei meteen, succes. Ja. Ik heb gewoon een jaar van mijn leven gegeven aan contact maken met dit soort mensen.
Ja.
Die doen nooit mee.
Nooit mee. Nee.
Nooit mee. Waarom zouden ze het doen?
Nee, ze doen zo
maar ik heb dus wel destijds heb ik een mail gestuurd naar de moeder van de zoete zusjes. Van wil je meedoen aan mijn documentaire? En toen mailde ze aardig terug dat ze daar geen zin in had.
Ja, ik laat mijn telefoon aan. Dus
inbellen,
dan bellen we erin. Waar ik het met jou heel graag over wil hebben... is hoe jij zeker na het maken van zo'n hele documentaire eigenlijk tegen dit fenomeen aankijkt. Mm. Mijn blik is wel veranderd. Ik kijk er dus ook wel een beetje dubbel naar. Want ik denk, mijn branding hart denkt natuurlijk wel van, dit zit wel weer echt verdomd goed in elkaar.
Ja.
Het een praat met het ander en het klopt allemaal. En ja, het is gewoon een goede brand universe. Dat moet ik ze echt nageven.
Brand universe, zo is echt mijn nieuwe favoriet. Ja. Sterren van de Brink wordt.
Ja. We kunnen wel een keer...
Hoe is dan jouw brand universe?
Ja, jij hebt wel een brand universe, vind ik ook. Ja.
Oh.
Ja, kapitalisme is seksisme. Praat met de podcast.
Oh, ja.
En de podcast praat met jouw speaker opportunities.
Zijn we gewoon nu in mijn brand universe?
We zijn eigenlijk altijd in jouw brand universe.
En jullie leven er maar in.
Dus aan de ene kant denkt mijn branding hart denkt van, dit is echt verdomme goed uitgewerkt.
Ja.
Maar ik ben natuurlijk ook een vader.
Mm-hmm.
Een vader die zich zorgen maakt. Een vader met een week hart.
Ja.
Die zich zorgen maakt over de kneedbaarheid van mijn kinderen. Wat als mijn kinderen straks ambiëren om ook te gaan YouTuben? Moet ik ze dan gaan helpen met het vormgeven van een brand universe?
Ja.
Of moet ik ze direct een halt toeroepen? En gewoon eigenlijk de ethische kant van de zaak aan zuiden.
Ja.
Ik probeer het al wel te doen bij die hele commerciële vlogs. Van, zie je, dit is wanneer er een product aan je verkocht wordt. Het maakt nog niet heel veel impact.
Doe je dat echt?
Ja, ik signpost dan, dit is een advertorial.
Oh, echt?
Net zoals ik dat nu ga doen. Want we gaan nu naar de tweede advertorial in deze uitzending. Namelijk die van de nieuwe voorstelling van Guy en Roni.
Ik denk niet dat een luisteraar ooit zo subtiel een advertorial is ingeleid.
Genutsch.
Maar hier zijn we toch weer bij de advertorial voor Guy en Roni. Want hierbij, lieve luisteraars, nog een reminder om je tickets te kopen voor de dansvoorstelling van Guy en Roni. En die heet Islands of Empathy. En hij is deze week te zien in Rotterdam en volgende week in Amsterdam. In Islands of Empathy staat empathie centraal. De naam zegt het al. Welke invloed heeft dit menselijke vermogen op de manier waarop we samenleven? Nou, een vraag die alleen maar relevanter wordt.
Mm-hmm.
Live beats, dans en een lichtshow maakt tot een explosieve uptempo dansvoorstelling waarin kleine en emotionele momenten ook plek hebben. Vind ik zelf altijd heel fijn. Als het niet alleen maar...
Ik vind het heel belangrijk dat er ruimte is voor kleine en emotionele momenten.
Ja, vind ik heel belangrijk. Ze toeren door het hele land, waaronder dus Amsterdam en Rotterdam, maar ook Den Haag en Utrecht. Ze staan 18 november in Rotterdam, ik zei het net al, 24 en 25 november in Amsterdam, 9 en 10 januari in Den Haag, 18 januari in Utrecht. En daarna is de tour door het hele land, maar dan ook echt bijna het hele land, 25 steden in totaal te zien. Kijk voor het overzicht op clubguyandroni.nl/psr. En als je daar dan toch bent, dan krijg je €5 korting met de kortingscode VSR5. Mag ik ook even zeggen dat ik heel blij ben met deze kortingscode. Dat het een VSR-code is, niet schaamteloos.
Dus het juiste brand universe.
VSR5. Ja, inderdaad. Welkom in ons brand universe. Met die code krijg je €5 korting op de reguliere ticketsprijs in Amsterdam en in Rotterdam en in Den Haag.
Linkje in de beschrijving.
Ja, ik vond het... Het is grappig, want dit onderwerp kwam helemaal niet uit mij. Het kwam uit jou.
Uit mijn brand universe.
Het kwam echt uit jouw brand universe. Maar achteraf dacht ik, waarom hebben we hier eigenlijk nooit een aflevering over gemaakt? Want ik heb...
Jij hebt hier al een keer een aflevering over
gemaakt. Ik heb hier eigenlijk... Mijn leven is al voor een paar jaar lang een aflevering hierover geweest. Dat is het waarschijnlijk. Dat ik er ook een beetje klaar mee was misschien. Maar ja, ik maakte in 2019 de documentaire Mijn Dochter de Vlogger.
Mm-hmm.
Over kinderen met een eigen YouTube-kanaal.
Wij zijn volgens mij precies nu 2 jaar geleden begonnen. Jillian vroeg van, mag ik ook een YouTube-kanaal? Nou, dat kan wel een keer proberen.
Hallo, Abba.
Het is voor mij nou niet meteen morgen al 100.000 volgers te hebben of zo, zeg maar.
Nee, overmorgen is het snel genoeg.
Het is zo bizar eigenlijk dat het nog maar zo kort geleden is. Maar toen was dat echt, een wereld ging open.
Mm-hmm.
Want het was een fenomeen. Ik kende dat een beetje uit Amerika. Toen ging ik een beetje kijken, is dat ook in Nederland? En toen merkte dat ik allemaal vragen had.
Ja.
Wat ik bijvoorbeeld dacht, en achteraf is het zo logisch als je dat nu zegt, maar ik dacht dus, hoe kunnen die kinderen allemaal filmen? Editen ze dan zelf? Weet je wel, die kinderen zijn hartstikke jong. Nou, toen kwam ik dus bij die mensen thuis. Toen bleek het die kinderen natuurlijk allemaal niet zelf doen, maar dat hun ouders het allemaal deden.
Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een film over ouders met een kinder YouTube kanaal.
Nee, precies. Dat ging uiteindelijk was het veel meer een we hebben het verkocht, weet ik nog, als een film over kinderen.
Ja.
En het werd uiteindelijk een film over ouders.
Mag ik er iets over die film zeggen? Want,
ja, je mag alles. Daarom zit hier deels.
Ik was echt... Ik had jouw film dus nog niet gezien. En ik ging natuurlijk voor deze aflevering kijken. Ik heb je een hele emotionele voice memo gestuurd. Ik stuur nooit voice memos, maar ik wilde die emotie erin leggen. Ik had je ook een emoticon selfie kunnen sturen, maar ik deed met mijn stem. Ik vond het echt een geweldig film.
Ja, zo leuk.
Omdat precies de twee kanten van dit verhaal daar zo sterk in terugkwamen. Namelijk, je walgt.
Ja.
Er zijn echt momenten dat je echt je handen voor je hoofd slaat. Van, oh my god, hoe kan je zo zijn? En dan zijn er soort van momenten dat je dat de liefde er vanaf stroomt, zeg maar.
Nou, en dat was ook wel, want daar gaan we het zo nog over hebben, maar die film, die ontplofte gewoon helemaal. Mm-hmm. En dat werd een soort aanleiding voor een enorm debat over dat onderwerp. Terwijl eigenlijk wat ik wilde laten zien met die film was precies dit. Dus dat je, ik wilde ook heel erg een punt maken over eigenlijk de samenleving waar we nu in leven, die heel erg gaat om scoren en heel jong al bezig zijn met rendement. En het idee dat kinderen ook eigenlijk helemaal niet meer lang gewoon kind kunnen zijn, maar eigenlijk altijd meteen, of het nou op een YouTube-kanaal of op een vioolles of op de hockey of zo, altijd maar de beste moeten zijn.
Ja.
Maar goed, dat punt, dat raakt een beetje ondergesneeuwd in dat hele debat. Maar dat is natuurlijk wel iets wat al veel langer speelt. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n Kinderen voor Kinderen, weet je. Daar wilde vroeger iedereen uit mijn klas bij. En dat was super. Of van die castingbureaus, weet je wel, voor kinderen.
Moeder Anne hebben we het eerder
precies
gehad.
Ik heb daar zelf ook bij gezeten. Maar
ik zag ook dit weekend een ik weet niet waar ik het zag, maar een filmpje van de Mickey Mouse Club in Amerika.
Zoiets.
Met Britney Spears en Justin Timberlake, die dan samen op echt 8-jarige leeftijd of zo optreden. Ja, en daar hoorde ook een bepaald type ouder bij. In de Beckham-serie zit
precies
het ook. Dat hij eindeloos die corners moet nemen. Jiske Vet heeft daar natuurlijk ooit die voetbalvader.
Maar dat is het inderdaad precies. En dan zie je dus ook wel dat zo'n Beckham wel, die is nu ook zijn eigen zoons weer. Dat zag je niet ook, want hij is zijn eigen zoons ook weer aan het pushen. Dus nou, dat was heel erg het punt wat ik dan wilde maken met die film. Daar ging het gewoon niet over. En dat was natuurlijk ook omdat dit thema, of dit hele onderwerp, was gewoon voor heel veel mensen nieuw. Ja. Bijna niemand kende dit nog. Die kanalen waren toen ook nog wel wat kleiner. En het was vooral, ik weet nog op een gegeven moment, die film was af.
Mm-hmm.
En soms voel je, eigenlijk heb ik het toen vooral toen gevoeld, in één keer, oh fuck, dit wordt heel groot, weet je wel. Mm-hmm. Terwijl het was ook mijn allereerste film. Ik kan die film ook niet meer kijken, want ik vind het echt gewoon.
Waarom niet?
Omdat ik ook zo onervaren.
Ja, gewoon meer vanuit als
ik
maker.
Ik had natuurlijk gewoon toevallig. Het grappige was ook nog, oké, dit is echt een zijpad, maar het idee voor die film kwam door dat branded filmpje van Vice, My Son the DJ.
Oh, echt?
Dat vond ik heel leuk. Maar dat heb jij waarschijnlijk gemaakt. Dat mensen dan met Vic Regé en zo. En dan dacht ik, hoe grappig als je dat doet, mijn dochter de vlogger. Zo heb ik de titel bedacht. Ja.
Wow. Oh, My Son the DJ. Oh,
ja. En toen dacht ik, dan ga je bij die mensen thuis. En dan zie je al die huizen vol met speelgoed.
Wat
en
hilarisch.
Die ouders die weten ook niet zo goed wat dat kind doet.
Daarom werken wij samen aan deze podcast.
Dat is uiteindelijk, stond het toen al in de stand. Ja. Nou, dus toen had ik die titel gewoon eigenlijk
bedacht. Shout-out naar Mirla Klein trouwens voor de My Son the DJ. Credits where credits are due.
Dank voor het starten van mijn carrière.
Ja.
Toen had ik die titel bedacht, eigenlijk mijn dochter vlogger. En vandaar is eigenlijk toen dus die documentaire ook ontstaan. Dacht ik eerst, het moet een soort online filmpjes worden. Nou, zoiets moet groter, groter, groter. En toen was die film uiteindelijk af. En toen merkte je al dat, toen hadden we dus linkjes uitgezonden en zo. Dat, je weet al wel, als elke talkshow je wil hebben,
dan heb je iets geraakt.
Dan heb je, ga je.
Maar dan moet je ook eng, daar moet je ook bang van worden.
Toen begon ik wel een beetje bang te worden. Toen wilde ook elke talkshow natuurlijk dat we daar met zo'n gezin zouden gaan zitten. Dat vond ik toen heel moeilijk, weet ik nog, ook van tevoren. Toen heb ik uiteindelijk dus met DWDD heb ik heel lang voorgesproken en met die jongens afgesproken van, oké, we nemen zo'n gezin mee, maar ik wil echt, ik wilde ze toch echt beschermen ook nog, want ik voelde natuurlijk ook al van, oh god, echt het hele land gaat natuurlijk iets van ze vinden. Nou, dat hadden we helemaal voorbereid van, het wordt een soort fragment met opa Matthijs gaat vloggen en dan gaan zij dat, en ik ben daar toch gewoon in meegegaan.
Je bent gewoon ingeluisterd.
En ik vroeg, maar weten jullie ook al wie de tafeldame of heer is? En toen zeiden ze zo, nee. Dat weten we altijd pas heel laat. Nou, inmiddels heb ik wel vaak genoeg bij tv dingen gewerkt om te weten. Dat weten ze echt donders
goed
wel.
Dat is precies wat je doet als redacteur.
En toen zaten we daar natuurlijk al. En dat was echt nog zo, het was echt zo'n soort arena gevoel. Ja, toen zat Eus dus daar. Toen dacht ik al,
voordat de opname begon, dacht je al van,
Nou ja, toen we daar gingen zitten en ik zag dat hij daar zat, ja, toen dacht ik wel, ja, fuck.
Ik moest heel erg denken aan dat, je had Hugo Borst die ooit een keer met een moeder,
ja,
die een raw food dieet aan haar, ja, ja, die aan haar zoontje opdrong. En dat was een soortgelijke fuik, weet je wel? Ik vind dat, mag ook wel gezegd worden, dat ook best wel heftig is.
Ja, ik vind nog steeds, het was destijds was het heel heftig. Want wat er dus gebeurde was, er werden fragmenten van onze film getoond tijdens dat item.
Geïsoleerd.
Natuurlijk. Ja, geïsoleerd. En daar, ja, Eus die reageerde daar op zijn zachtst gezegd vrij kritisch op.
Wat zei hij dan?
Nou, hij zei gewoon van, dit kan toch niet? Je gaat toch niet je kind zo, dit is toch gewoon kinderarbeid of zo? Gewoon echt dat.
Mm-hmm. Bij dit YouTuben, en ik merk dat YouTube best wel veel, kan wel wat weerstand oproepen. Als je hoort van ouders die hun kinderen delen. Maar wat ik heel veel zie, wat we bij deze documentaire veel hebben gezien, is dat eigenlijk wat die ouders willen, is eigenlijk een soort, is eigenlijk wat heel veel ouders willen. Namelijk de weg naar succes voor hun kinderen zo goed mogelijk plaveien. Zeg maar.
Ik denk wel, ja. Maar spijt me hoor, maar is het niet heel ongezond dat je aan de keukentafel aan een kind staat of zit te vertellen in dit geval van wat ze beter moet doen en hoe ze beter voor de dag kan komen, dat je meteen al enorm zo'n druk op haar schouders legt terwijl zij gewoon in een zandbak moet spelen en moet rafotten en weet ik veel wat.
Nou ja, dat fragment werd natuurlijk vet vaak bekeken. Ik probeerde nog zoiets van te zeggen van, ja, dit staat dan voor de hele samenleving of zo, weet je wel. Zij zaten natuurlijk echt van, nou, start nog maar zo'n fragment in, weet je wel. Dat is natuurlijk gewoon goede tv, ik snap het ook wel. Maar ja, vandaar werd het gewoon enorm. Dus maar, kijk, het was ook heel heftig, omdat die mensen kregen gewoon heel veel shit over zich heen. Mm. Die mensen uit mijn film.
Voel je daar verantwoordelijk
voor? Heel erg. Ik heb daar heel erg mee gezeten.
Stelden ze jou daar verantwoordelijk voor?
Ja, ik wilde ook eigenlijk dat die film offline ging en zo.
Oh joh.
Ja, tuurlijk. Ja, maar als je natuurlijk de hele dag shit over je heen krijgt van, ben je voor kutvader en hoe kan je dit doen?
Ja.
Zij nemen dat natuurlijk ook super persoonlijk. Weet je, zij hadden dan een YouTube-kanaal met 3000 abonnees en in één keer ging iedereen daarop reageren. Ja, dat is natuurlijk vreselijk.
Ja.
En toen, het ging gewoon door en door en door. Dus toen sprak ik Tim. Toen ik echt een paar weken later op een feestje sprak ik Tim Hofman. Zei, ik vond het zo'n goede film, ik ga er een boos over maken. Toen fietste ik echt naar huis. Dacht ik echt, nee, laat het ophouden. En toen kwamen er kamervragen en zo. Waarin ook echt dus mijn film dan werd genoemd.
Aangehaald werd. Zijn die mensen doorgegaan met het
ze kanaal? Zijn, er zit één meisje die wat ouder is. Die is wel gewoon doorgegaan. Mm-hmm. Maar die was toen ook.
Maar die was al voorreden vatbaar. Ja. Die deed het al meer zelf.
Ja, maar die was natuurlijk ook heel jong begonnen. Met Musical.ly.
Ja, ja daar wist je ook van, wow, deze film is 3 jaar oud. Maar het voelt als een generatie geleden.
Nog, ja.
Dat is TikTok.
Zij is doorgegaan en de anderen zijn gestopt. Ja, ook echt al vrij snel daarna.
Ja, en eigenlijk, we zijn nu 4 jaar later. En er was laatst een item bij Lubach.
Ja.
Wat eigenlijk pretty much precies hetzelfde was.
Ja, ja,
het ging over familievlogs. En kinderarbeid eigenlijk. Dus dan in dat item komt er op een gegeven moment een kind in beeld. En die komt alleen maar in beeld om te laten zien wat je moet doen om een kind in beeld te krijgen bij de NPO. Ze moeten allerlei ontheffingen en toestemmingen en weet ik veel wat voor formulieren invullen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor die familievlogs. Die veelal worden weggezet als een familiehobby.
Ja, precies. Nee, want dat is, kinderen tot 7 jaar mogen maximaal 6 dagen per jaar 4 uur op tv.
Ja, daar kom je niet hoog mee in het algoritme.
Precies. Maar dat was, ik weet dus nog dat ik toen destijds, toen waren die zoete zusjes dus ook al actief. En die heb ik toen ook gemaild van in mijn documentaire. En toen mailde dus die moeder van, hi Doortje, bedankt voor de interesse, maar we werken helaas nooit mee aan interviews. We vinden het leuk om als familiehobby een uur in de week te filmen.
Ja.
En daar houden we het bij. Maar ik denk dus achteraf, misschien wist zij toen al van die regel.
Tuurlijk,
weet je wel? En dat ze dan nu zegt, ja, het is maar een uur per week.
Ja.
Maar als je die filmpjes kijkt, obviously is het meer dan een uur per week.
Nee, het is een uur.
Een uur film per dag.
Geëdite content per week, bij wijze van spreken. Ja. Dus dan is het een veelvoud daarvan wat je opneemt en waar je mee bezig bent. En dan heb je het nog niet eens over de boeken en de dingen en de shoots en de weet ik veel wat ze allemaal moeten doen. Dus dat kan je echt niet meer onder een hobby.
Precies.
En dat downplayen van dit soort hobby-argument, dat is echt wel een beetje een patroon wat je onder die familievlog ziet. Ook bij die echt hele grote. Je hebt de familie Bellinga, dat is een van de allerbekendste.
De volgroot, ja, daar zijn die kik op gebaseerd.
Ja, precies, precies. En die waren een tijdje geleden.
Die komen ook voor mijn dochtervlogger.
Ja?
Ja, op het eind.
Oh ja?
Ja, dan gaan ze bij hen een soort meet and greet doen.
Oh ja, precies. Dat is wel een aspirationeel niveau. Ja. Maar die Bellinga's die waren een tijdje geleden stiekem gefilmd op een vakantiebestemming. Dus die maakten dan content in een resort of zo. Waar zij dus waarschijnlijk gratis op vakantie waren. En iemand in dat resort die dacht, nou, dit is wel lachen. Ik ga dit gewoon filmen. En eigenlijk in dat filmpje blijkt dan dat zij daar gewoon een volwaardige productie aan draaien zijn. Met gewoon, nee, dit moet nog even opnieuw, dat moet nog even opnieuw. Ja. Dus dan is het ook zo duidelijk, dat het heeft niets met hobby te maken. Dit is gewoon een professionele...
En het ingewikkelde is natuurlijk dat ouders... Het is zo'n slippery slope. Ik kan me bijna voorstellen dat het ook wel als een soort hobby begint of zo. En dat het dan uit de hand loopt. Maar ik weet ook nog wel, in de periode toen we dus aan het casten waren voor mijn dochter de vlogger. Mm-hmm. Dat we ook wel echt in hele schrijnende situaties terechtkwamen. Omdat ouders dus destijds ook al, en ik kan me voorstellen dat het nu nog meer is, wel echt door hadden van je kan echt wel geld verdienen met dat vloggen met die kids. Mm-hmm. Dus we kwamen af en toe echt bij gezinnen thuis waar je echt zo'n... Ja, zo'n spanning had. En dat je merkte dat die ouders echt...
Dat er belangen waren.
Ja, dat die echt hellbent waren op het idee van die kinderen op een succesvol YouTube-kanaal krijgen. Ja. En dus ook op tv. En echt gewoon heel naar bijna soort kinderen een beetje dwongen om dan leuk te doen voor die camera. En ik heb ook echt...
Maar dat zit ook wel een beetje in jouw film.
Nou, het zit ook wel bij, maar kan je nagaan dat ik het dus ook wel echt erger... en dat ik dat ik dan dus in de auto terug bijvoorbeeld tegen de eindredacteur zei van... Is dit dan niet het moment... dat je jeugdzorg moet bellen, omdat je je gewoon zorgen maakt. Dat heb ik dus niet gedaan. Ja. En daar denk ik gewoon nog steeds wel eens aan.
Ja.
Zeker.
Heb je die mensen wel eens opgezocht die je er niet gecast hebt?
Ja, maar
zijn die doorgegaan?
Niet vinden, nee.
Oh, okay. Gelukkig.
Ja, nou, misschien wel.
I guess, toch?
Ja. Nou, ik moest er ook sowieso weer aan denken toen laatst... dat je zo'n rechtszaak in Amerika... dat je dus een hele bekende mommy-vlogger ook... die heette Ruby Frank...
Ja.
En die had dan zo'n familiekanaal waar ze dan... Ze had ook 6 kinderen en dan ging het hele tijd over hoe ze die dan opvoeden. En dat werd heel erg gezien als een soort van heel blij en zon natura-achtig huishouden. En uiteindelijk is dus zij beschuldigd van kindermishandeling... nadat haar 12-jarige zoon uit het raam is geklommen. Eigenlijk is ontsnapt uit dat huis. En aan de buren heeft gevraagd van mag ik iets eten? En hij was heel mager en gewoon verwilderd. Ja, echt een soort Reinerwold.
Dus
denk dan, wat is er? Je weet gewoon niet eens wat er gaande is in die huizen waarover zoveel wordt gedeeld.
Ja, en je hebt natuurlijk nu die eerste generatie mensen die in zo'n huishouden, zo'n YouTube-huishouden zijn opgegroeid, die nu ook richting volwassen leeftijd of volwassen leeftijd en meer een eigen stem krijgen. Toch?
Ja, maar daar ben ik dus heel benieuwd naar. Want je hebt ook in Amerika nu wel een paar van die rechtszaken gehad van zo'n kindvlogger die dan zijn ouders heeft aangeklaagd. Maar echt maar een handjevol of zo. Terwijl daar het zo groot is. Ik denk toch dat. Kinderen vergeven hun ouders natuurlijk zoveel. Nou ja, ondervoeding dus kennelijk niet. Terecht. Maar ik vraag me af of dat nou echt heel erg vrucht gaat nemen.
Ja, nou, het is nu, wat er in ieder geval is gebeurd... dat minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
Mm-hmm.
wel een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd... om de wet kinderarbeid tegen het licht aan te gaan houden... naar aanleiding van dit soort Bellinga-achtige voorbeelden... Mm-hmm. Want, schrijft zij, er is volgens de minister een te groot risico op fysieke en emotionele belasting bij die kidfluencers. En daar valt onder een eenzijdige omgeving, het altijd aan moeten staan, wat jij ook eigenlijk beschrijft. Ja. En, kijk, DWDD, de heftige
reacties.
Negatieve veelal reacties die die kinderen ook moeten ondergaan. Dus... wat zij zegt is, ik wil die wet en regelgeving aanpassen... zodat het duidelijk is wanneer iets kinderarbeid is.
Ja, ik vind het wel echt... Ik bedoel, tuurlijk gaat het altijd traag met dit soort wetgeving... maar gewoon het idee dat hier in 2019 al Kamervragen over werd gesteld... dat het nu 2023... En het is gewoon nog steeds eigenlijk niks concreets gedaan... om die regels aan te scherpen.
Ja. Ja.
En ondertussen zijn de zoete zusjes, die gaan al naar de basisschool. Weet
naar middelbare bijna.
Ja, maar echt.
Wat nu in Frankrijk hebben ze dus wel gehandeld.
Mm-hmm.
En daar is een wet waar die kinderen dus eigenlijk beschermd worden. En het inkomen wat er dus verdiend wordt met dat soort content...
Ja.
wordt dan eigenlijk op een soort afgesloten rekening gezet, verplicht.
Ja? Oh, wow.
Waar die ouders dus niet bij kunnen. Okay. En waar die kinderen pas op latere leeftijd, ik geloof 16 of 18, dan bij kunnen. Waarmee je het denk ik niet helemaal elimineert. Nee, want dan kun je alsnog zeggen van nou, oké,
ja, studie betaald.
Chill, ja, we gaan gewoon verplicht sparen.
Ja.
Maar het is wel een eerste stap, denk ik, die het ontmoedigt, zullen we maar zeggen. En ik denk dus, maar dit is, nu ga ik even in een pure speculatieve modus.
Ik vond dit wel echt heel leuk. Ik volg die kanalen natuurlijk nooit meer.
Ja, dus bij de Zoete Zusjes valt mij de laatste tijd iets op. Namelijk, er zijn video's waarin niet de Zoete Zusjes zitten, maar een soort levensgrote poppen. Die lijken op de illustraties die ook in de boeken van de Zoete Zusjes.
Wie zit daar dan in?
Nou, dat is dus de vraag. Ouders? Mijn speculatie was dus van, zij zijn op de vingers getikt.
Ja,
dat het toch niet die eenurige
hobby
per week was.
Ja.
Dat moet opgelost worden. Dus dan kom je met, oké, hoe kunnen we dat ondervangen zonder dat we minder content gaan maken? Nou, dan is een pop op zich een praktische oplossing. En dan
ik vind dit echt een van de engste dingen die ik in tijden.
Ja,
ik vind dit zo doodeng.
Maar waarom ik dus toch dacht dat het ook slim kon zijn. Want als je door het introduceren van deze poppen maak je eigenlijk ook de weg vrij voor een Zoete Zusjes theatershow.
Ja,
poppen dus ook, net zoals een Woezel en Pip
dus
of zo.
De Zoete Zusjes maken zichzelf overbodig. En daarmee wordt het brand universe nog.
Precies, precies. Het is eigenlijk een van een nadeel. Dit is omdenken.
Ja, ja. Je hebt er weer een soort van respect voor ook.
Ja, ik denk dat dat is wel weer lekker gevonden gewoon. Maar goed, nogmaals, dit is echt pure speculatie van mijn kant. Misschien breng ik ze ook wel op een idee nu.
Precies.
Maar op zijn minst opvallend te noemen.
Kijk, dat is een beetje het ding ook met die kindvloggers. En daarom vind ik het ook zo boeiend dat we het allemaal dan, soms leidt die discussie weer op. Wordt ook mijn dochter vlogger weer herhaald. En dan gaat het er weer over. Maar uiteindelijk heb ik het idee dat superveel influencers hun kinderen gebruiken voor inkomsten.
Ja.
Al is het niet dat die kinderen de hele tijd in beeld zijn, maar wel dat ze er zijn. Weet je wel? En dan vaak met een emoji voor het gezicht, maar wel een deal met Pampers. Of wel een deal met babyvoeding. Weet je wel? Wel gewoon producten die echt puur op kinderen zijn gericht.
Ja.
En daarvan denk ik nu soms een beetje van waar ligt dan die grens? Want ook als het gaat om die kamervragen en zo, het is toch alleen nog maar heel erg op dat YouTube gericht, op die vlogs gericht. En dat snap ik ook, want dat zijn natuurlijk ook gewoon wel, ja, dan zie je echt dat daar werk aan is besteed. Maar ik vraag me soms af, ja, hoe zit dat bij moeder
normale
influencers?
Posts.
Ja, precies. Moeder influencers die ook hun kinderen echt nodig hebben voor hun digitale marketing, zeg maar.
Ja, dat is feitelijk hetzelfde, toch? Dat is gewoon, als je inkomen afhankelijk is van het opdraven van je kind in die content.
Ja.
Dat vind ik precies hetzelfde als wat je met Zoete Zusjes doet.
Dus ja, dat was sowieso een beetje de nasmaak die ik had na überhaupt mijn dochter de vlogger. Dat iedereen haat YouTubende ouders of zo. Zeg maar, iedereen haat familievloggers. Daarom werkt zo'n serie waar jij met je kinderen naar kijkt. Want er is een soort consensus ontstaan de afgelopen jaren van,
oké,
we doen allemaal ons best, maar zij doen echt niet hun best. Weet je, zij fokken het echt op.
Dan kun je optrekken aan hun.
Ja, maar ik denk dus als je kijkt naar hoe ouders sowieso met kinderen omgaan, dus wat ik eerder al zei, die prestatiedruk die heel jong al op kinderen wordt gelegd, maar ook dat kinderen sowieso vet jong al heel veel worden gefotografeerd en gefilmd door hun ouders, ook als ze het niet delen of zo.
Ja.
Ik denk dat zoveel onderdelen die spelen bij die YouTubende ouders ook gewoon bij alle ouders en überhaupt bij alle Nederlanders te vinden zijn.
Zoals?
Nou, dus wat ik net zei, die druk op prestatie, druk op rendement, op likes, op volgers. Het idee dat je kind al heel jong al moet scoren. Weet je wel, het idee dat het beste voor je kind is een carrière. En dat is nu toch vaak een carrière in sociale media, weet je. Dus
nou ja, dat zegt een van die ouders in jouw film ook, toch? Mm-hmm. Van, ik weet even niet of ik de juiste woorden herinner, maar hij zegt iets van, ik gun mijn kind
die voorsprong, zeggen ze dan. En dat is natuurlijk, weet je, of dat nou is dat je kind op zijn vijfde al op bijles moet, weet je wel. En natuurlijk is het een anders dan het ander. En ik zie ook wel dat YouTube heeft natuurlijk iets heel pervers, omdat het over die likes gaat.
Ja.
Maar ik denk dus achteraf ook dat mijn dochter het vlogger zo aansloeg, omdat mensen gewoon houden van wijzen. En houden van een soort van objectief idee van slechte mensen of zo. En dat werden zij.
Ja.
En dat zijn zij nog steeds. En daarom gaat Hanneke niet bellen, denk ik, deze.
Nee, maar ik vond, dus dat zag ik dus wel heel erg in jouw film. Dat het in al zijn perversiteit ook heel liefdevol was of zo, weet je.
Ja.
En ik denk ook dus dat het idee dat die ouders geconfronteerd worden met het idee dat of die als die ouders geconfronteerd worden met het idee dat ze iets doen uit liefde voor hun.
Ja.
Wat slecht is voor hun kinderen. Dat mm-hmm. Ik denk dat ze dat stiekem ook wel weten. Dat dat ook de reden is waarom ze vaak niet thuis geven.
Ja.
Want ik sprak ter voorbereiding ook met een goede kennis van mij. Martijn de Kemp.
Mm-hmm.
Hij is een oud collega en ook wel een beetje een vriend. En hij is oprichter van een influencer agency. Maar ook voorzitter van de influencer tak van de DDMA. Dat is een branchevereniging voor marketeers die data gebruiken. Mm-hmm. En die hebben een soort speciale influencer tak.
Mm-hmm.
Zij organiseren dan dingen als ronde tafels, waarin afgevaardigden uit alle hoeken van zo'n vraagstuk dus plaatsnemen. Dus dan zijn er mensen uit de politiek. Er zijn grote adverteerders.
Als het gaat over YouTube en de kinderen.
Ja, het afvuren van commerciële boodschappen op kinderen. Mm-hmm. Door middel van kinderen die kinderen in de content zitten.
Ja.
En daar zitten de grote merken aan tafel. Er zit de politiek aan tafel. En de enige die niet aan tafel zitten, dat zijn de ouders.
Ja, maar ik denk het dus ook omdat dat is. Ik denk dus sowieso dat er ook gewoon een deel is dat ze denken, ja, waarom zouden wij in godsnaam hier mee doen? Want het kan voor ons alleen maar slecht zijn.
Ja,
als er regelgeving
het zit,
komt.
Het zit het verdienmodel
ik
in.
Ik denk dat dat dus ook komt door dat hele heftige morele afwijzen van die vlogfamilies.
Dat bedoel ik.
Dat ze geen zin hebben om.
Nee, het is een spiegel die met de maatschappij in dit geval. Of met het oordeel wat de maatschappij over hen geveld heeft. En wat ze denk ik deels stiekem ook wel een beetje weten / vinden van zichzelf.
Ja, sorry, maar dat weten ze echt
wel. Ja, nee, het wordt ook. Het is ook in die interviews die jij voor je film maakte ook mm-hmm. een thema.
Ja.
En dan is de strijd voor hoge politiek een voor de hand liggende.
Ja.
Maar goed, ik denk, laat dat dan onze conclusie zijn. Laten wij dan nu toch zeggen van, joh, ga gewoon op zijn minst een keer aan die ronde tafel zitten en ga dat gesprek aan.
Maar ondertussen, terwijl ik dus ook al die gedachten heb over dat we het niet te veel moeten veroordelen. Ik heb wel nog altijd, ik heb met name één dus heel specifiek gezin in mijn hoofd. Mm-hmm. Waarvan ik echt heb gedacht toen ik daar was.
Niet oké.
Dit is gewoon niet in de haak. Ja. En geen kind verdient het om in zo'n omgeving te moeten leven. Ja. Met een hele huiskamer die dan een set is. Dat is gewoon echt, dat lijkt me echt helemaal niet fijn. En daarom denk ik wel, kijk, als er dat soort regels zouden zijn, dan is ook die soort van die stip op de horizon of die ster van Bethlehem die die ouders najagen. Dat idee van mijn kinderen kunnen onwijs cashen met YouTube. Of wij kunnen als gezin onwijs cashen met YouTube. Als dat er gewoon niet meer is. Als er gewoon duidelijke regels zijn van je mag met je kinderen maar zoveel uur YouTube maken. Mm-hmm. En je mag maar zoveel euro verdienen. Dan is dat ook weg. En dan ontneem je mensen. Of dan maak je de kans op dat soort situaties minder groot.
Ja, dus als we voorzichtig naar een conclusie toe werken. Dan zeggen we dus, laten we teruggaan naar Martijn's ronde tafel bij de DDMA.
Ja, ja. Gemodereerd
waar,
dus.
Ja, waar dus een paar lege plekken zitten.
Ja.
Wat we eigenlijk zeggen is, die mensen gaan niet aan tafel komen als wij ze massaal
zo blijven veroordelen.
Precies. Ja. Dus daar moeten we dan milder in worden. We moeten het niet vanuit een soort elitaire ivoren toren neerbuigend over spreken.
Ja.
Want dan komen ze misschien wel aan tafel.
Mm-hmm.
En dan wordt het ze ook makkelijker gemaakt. Want ik denk dat zij ook heel erg vanuit die soort Shell-retoriek handelen van, als ik het niet doe, dan doet iemand anders het.
Nou, en ik denk ook dat je uiteindelijk dat soort families ook nodig hebt of zo, toch? Die moeten
waarvoor?
Uiteindelijk toch meebewegen. Ja, god, kijk, als die Bellinga's maar eindeloos blijven filmen, dan zullen er altijd families zijn.
Oh, voor die verandering
bedoel je? Ja,
precies.
Ja, die denken, ja, dan doen wij het ook.
Ja, nee, dat bedoel ik. Van,
want ze wijzen ook allemaal naar elkaar. Dat vond ik ook zo boeiend toen Lubach had toen dat item gemaakt over onder andere dat zo'n andere familie, de familie Koet.
Mm-hmm.
En toen had die vader een reactievideo gemaakt. Dus ook echt al de moeite waard om te kijken. En dan ging hij alleen maar zeggen, ja, weet je wie pas erg zijn? De Bellinga's.
Ja, ja, ja,
hij
ja, ja.
ook gewoon elke dag een half uur film met al zijn kinderen in het pretpark, weet je wel. Dus als het maar, als iedereen,
er moet een level playing field
zijn. Er moet gewoon een soort grens komen.
Ja.
En ja, ik begrijp niet dat het zo lang duurt, eerlijk gezegd. Lijkt me namelijk, van alle regelgeving waar de Tweede en Eerste Kamer zich over moet buigen, lijkt dit me nou niet het alleringewikkeldste. Er zijn namelijk gewoon regels voor hoeveel kinderen mogen werken, et cetera. Dus past die toe op YouTube? En je kan gewoon heel goed nagaan, toch? Hoe vaak zo'n kind in
precies.
beeld... Het is natuurlijk nog weer moeilijker van hoe lang is er dan gewerkt aan zo'n filmpje, et cetera. Maar goed, je kan toch gewoon zo'n grens hebben van zodra ze meer dan zoveel minuten is het gewoon boete.
Ja.
Kan je vast met AI nog wel iets voor regelen?
Dat je de hoeveelheid kinderen, content, ja, dat er een formule is van daar moet ongeveer een productie van zoveel aan ten grondslag hebben gelegen. Ja. En dus verrichten ze kinderarbeid.
Ja.
Zo simpel kan het zijn.
Toch wel, ja.
Ouders, owners, YouTube-kanalen.
Mag Lowe nog kijken naar de zoete zusjes?
Nou ja, deze hele aflevering vond ik dus ook op een bepaalde manier een soort spannend. Omdat
denk je dat Lowe gaat luisteren?
Nee. Ik was meer. Ik wil gewoon niet dat Hanneke de Zoete boos wordt op deze aflevering. En dat ik wil ook niet zijn kijkplezier verpesten. Snap je? Want ik zie dat hij dat heel leuk vindt.
Ja.
En ik heb dit weekend nog een boek gekocht. En dan heeft hij gewoon zoveel
van
zin.
Van de zoete zusjes.
Ja, van de zoete zusjes. En dan heeft hij gewoon zoveel zin dat ik hem ga voorlezen uit dat boek. Ik wil dat niet verpesten. Nee. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, het is ook wel echt een beetje heftig wat er allemaal gebeurt.
Ja. Waar ben je dan bang voor? Stel, Hanneke de Zoete wordt wel boos.
Ja, weet ik veel. Ik ben ook helemaal niet doen? Bang dat Hanneke de Zoete boos
jou mij. Blokkeren op YouTube.
Ja, precies. Dat. Mijn IP-adres achterhalen.
Mag je op mijn account kijken.
Ja, precies. Ja.
Tot die tijd wachten we denk ik allemaal op de grote vlog van jou en Lowe. Op de ja-dag.
Ja, en ik zal, ja precies. Ja. Ik zal de ja-dag vastleggen. En
gaat de cirkel rondmaken van my son de DJ, mijn dochter de vlogger. Ja-dag met Perre en Lowe.
En nog, misschien gooi ik er nog gewoon voor de sake of it gewoon een sponsored post uit van een of ander kinderproduct.
Ik denk dat dat wel wordt verwacht.
Die hangt in de lucht.
Ja, dat gaat gebeuren.
Tot volgende week.
Tot dan.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.